Nog 2 dagen dan vieren we een triest jubileum. Want ja, dan is de oorlog in Oekraïne 2 jaar geleden gestart. Door die speciale militaire operatie. De invasie in Oekraïne door Poetin. En als we de laatste berichten mogen geloven, neemt hij geen genoegen met wat hij nu in Oekraïne heeft. En kunnen we ook nieuwe aanvallen verwachten van de Russen. We gaan ook praten uiteraard over de toestand in Israël. En over de benoeming van Rutte tot NAVO-secretaris-generaal. Waarschijnlijk gaat het 4 april gebeuren, zo zegt Jaap de Hoop Scheffer. We gaan al het nieuws bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, nou, Biden had zich al uitgesproken, zegt Politico, voor Rutte als secretaris-generaal. 2/3 van de NAVO-landen, zo berekende de Weltam Zondag afgelopen zondag al dat hij het gaat worden. Gisteren Jaap de Hoop Scheffer, het zou 4 april zijn als de NAVO zijn 75-jarig bestaan viert. Nou, die heeft natuurlijk ook inside information als ex-NAVO-generaal. Maar er zijn natuurlijk onder die 31 leden, Bernard, wel wat landen die misschien voorwaarden stellen. We horen dat de Turken en de Hongaren misschien niet zomaar klakkeloos akkoord gaan.
Turken en Hongaren liggen nog een beetje dwars. Er zijn ook berichten dat uit de Baltische Staten gemopper komt, omdat daar 2 kandidaten waren die ook die baan wilden. Maar zegt de NAVO, die hebben nooit de officiële procedure gevolgd. Die hebben ze niet kandidaat gesteld, om het even simpel te houden. Mm-hmm. Maar die mopperen. En er is nog wel meer gemopper. Maar ik denk dat het verhaal over de steun van Biden, dat nu volgens Politico die schrijft dat toe aan een US official, maar reken maar, dat is hij of zelf, of het is de minister van Buitenlandse Zaken, want ik denk dat ze het zo doen. Maar in ieder geval, als dat waar is, en ik denk dat je daarvan uit kunt gaan, dan is dat veruit de belangrijkste rol. Want doorgaans, wat Amerika wil bij die NAVO, dat gebeurt gewoon. Dus ik denk dat die andere landen dan wel worden overtuigd.
Ja.
Het is ook wel eens misgegaan, een beroemd verhaal van Ruud Lubbers, die kandidaat was, en dat was tijdens het kabinet Clinton. En iedereen dacht dat hij de baan binnen had. En toen heeft Warren Christopher, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, die heeft Lubbers letterlijk gewoon de deur gewezen. En je wordt het niet. En in zijn memoires heeft Christopher, ik heb nog nooit zo'n saaie, oninspirerende, vervelende man gezien. Er komt geen woord uit. Nou, dat zal bij Rutte niet gebeuren.
Nee, dat denk ik
want
ook.
Want hij is echt een populair mannetje, hoor.
Ja. En valt ook, denk ik, goed op die plek. Maar nog eventjes naar die mogelijke oppositie uit Turkije en Hongarije. Je zegt inderdaad, Amerika, belangrijkste bondgenoot, als die ja zeggen, dan komt het wel goed. Dat zien we ook inderdaad bij Zweden, toetreding van Zweden en Finland wel gebeuren. Maar niet zonder slag of stoot. Gaat Orbán, Geert-Jan, jij als Europa-verslaggever, nog een garen bij spinnen? Nog proberen of je er een slaatje uit kan slaan uit Rutte?
Ik denk dat hij eerder moeilijker gaat doen dan Erdogan. Erdogan heeft natuurlijk, omdat hij de Zweden bleef boycotten om toe te treden tot de NAVO, al eigenlijk het onderste uit de kan geschraapt. Met een bezoekje aan het Witte Huis, volgens mij, om bij Biden langs te komen. En allerlei vliegtuigen heeft hij gekregen. Orbán, daar geldt dat niet voor. We kennen eigenlijk Orbán niet zo heel goed wat hij nou telkens wil. Nee. Maar hij lijkt Rutte wel gewoon echt te haten. En hij heeft een paar jaar terug nog gezegd van waarom haat Rutte mij zo? Waarom haat hij mijn land? In de Hongaarse commentaren gaat het nog steeds over that Dutch guy. Alsof ze de naam van Rutte niet durven uit te spreken. Als hij moeilijk wil doen, kan hij moeilijk doen. Vanuit de Baltische landen verwacht ik geen oppositie. Die hebben wel 2 lichtere kandidaten gehad. Kaja Kallas, premier van Estland. Maar goed, haar man heeft ook in de oorlogstijd nog steeds wat zaken met de Russen gedaan. Dus dat staat er niet zo lekker op. En de man die namens Letland wilde is ook een licht gewicht en komt ook onder druk te staan in Letland, doordat hij met allerlei dure vluchten en privéjets dingen heeft gedaan. Ik weet niet hoe het met de Saab en de fiets van Rutte zit, maar ik denk dat hij op dat punt er goed vanaf komt.
Dat denk ik ook. Bernard, eventjes naar de oorlog zelf in 2 jaar tijd. Daar zitten we bijna op. Ik zei het al eventjes tegen iemand net. Hebben de Oekraïners Poetin zijn zin niet gegeven. Ze hebben hard teruggevochten. Moreel was groot. Veel aandacht uit de rest van de wereld. Op dit moment heeft hij nog steeds 15% van het Oekraïns grondgebied in handen en bouwt uit na de val van Avdiivka. En hij wil nu meer. Dat is wel het laatste wat je zou willen horen, maar dat heeft hij zelf gezegd?
Dat heeft hij zelf gezegd, aangegeven. Het is trouwens iets waar iedereen, ook bij ons nu, die hele periode door steeds maar op heeft gewezen. als we hem daar niet stoppen, we, hè, het Westen... Dan, ja, dan komt Moldavië, Georgië aan de buurt en wie weet... is er ook dreiging voor de Baltische Staten. Ik weet niet of het allemaal waar is, hoor, maar dat verhaal dat hoor je steeds. En het is duidelijk dat hij in elk geval in Oekraïne nog verder wil doorbreken. En niet, nou, voorlopig niet wil denken aan een situatie waarbij hij zegt... nou, laat maar gaan praten, want het is toch een padstelling geworden. Hij vindt dat dus niet. Mm-hmm. Hij denkt, het gaat zo goed... met de Russische opbouw en het gaat zo slecht met Oekraïne. En hij kijkt natuurlijk ook naar wat er gebeurt in Amerika... waar het congres het maar niet eens wordt over steun aan Oekraïne. Hij voelt zich gesterkt en niet verzwakt.
Ja. Nou heb jij vanmiddag in BNR De Wereld, hè, wat je maakt... Bert Koenders op bezoek, de baas van de AIV. Dat is die Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Die komt vandaag met een interessant rapport, ongevraagd... aan het parlement en de regering. En die pleit eigenlijk voor een versnelling van de wapenindustrie... in Europese zin. Hij zegt dat is de enige manier om te zorgen... dat we een gevaar van buitenaf kunnen koppen op den duur. En we moeten nou een groot aantal andere dingen heeft hij voorgesteld. Meer Europese samenwerking. In hoeverre is dat iets wat zou kunnen helpen tegen een Poetin die deze agenda voor zich heeft?
Nou, dat zou kunnen helpen, maar dan moet je echt heel diep in de zak tasten. Ja. Hè? Want hij, ik weet het niet, we moeten de vragen nog aan hem voorleggen, maar ja. Ik weet wel ongeveer wat er gaat komen. Hij wil een soort Europese Veiligheidsraad.
Precies.
En dat betekent dat Europa zonder de Verenigde Staten, hè, in NAVO-verband. Waarbij ik me overigens afvraag wat er dan gebeurt met dat arme Canada. Want dat staat altijd aan onze kant. En dat is ook in Noord-Amerika. Hè? Dus het is een beetje een rare situatie. Maar ja, oké, okay. Zouden dus de defensiebegrotingen niet 2% minstens moeten zijn. Maar misschien wel 4 of 4,5. Ja. Op grond daarvan zou je echt de krijgsmacht in heel Europa weer op het peil moeten brengen. Die was tijdens de Koude Oorlog. Want toen was die groot, ook in Nederland. Ja. Had een zeer grote krijgsmacht in die tijd. Om je te weer te kunnen stellen tegen een mogelijke aanval van Rusland. Mm-hmm. Nou, daar heeft dus de AIV, dat is een adviesorgaan van... in de eerste instantie minister van Buitenlandse Zaken... en minister van Defensie, maar eigenlijk de hele regering en het parlement... zitten allemaal, toppers in.
Ja.
Ja, top, echt. Jaap de Opscheffer is ook voorzitter daarvan geweest. En Joris Voorhoeven speelt daar een belangrijke rol. Allemaal mensen die er verstand van hebben. Mm-hmm. En die dringen klaarblijkelijk aan op een toch meer een oorlogsscenario...
Ja.
En een oorlogseconomie,
ja.
Ook in Europa.
Ja, precies. En de Russen zijn er een stukje verder mee. Gert-Jan, als we daar naar kijken, even terug naar de situatie in Oekraïne zelf. Zie je nog lichtpunten? Uitblijven van steun uit Amerika. Europa wat niet met één stem spreekt. Het feit dat we inderdaad te weinig investeren, te langzaam kunnen upscalen om te zorgen dat we tot munitieleveranties kunnen komen. Enzovoort, enzovoort. En ondertussen de Russen die hun oorlogseconomie wel goed voor elkaar hebben. Is het niet een doemscenario waar we nu tegenaan kijken?
Nou, voor de korte termijn is het zorgwekkend.
Ja.
Maar het is nooit zwart-wit. En Europa, gek genoeg, we bestaan uit allerlei democratieën... maar op een of andere manier komen we er toch altijd uit... met allerlei creatieve omwegen. Sanctiepakket nummer 13 is er ook weer. Dat helpt natuurlijk Oekraïne niet op de allerkortste urgente termijn. Wat dan wel helpt, is dat een Tsjechische president Petr Pavel... afgelopen weekend zegt... ik heb 800.000 artilleriestuks gevonden in de wereld. 155 mm en 122 mm. Die 155 is NAVO-standaard. Alleen, dan is de grote vraag... hoe komt dat in Oekraïne?
Ja.
Ik neem je daar even kort in mee. Mm-hmm. Hij zegt, dit kan binnen weken in Oekraïne zijn. Nou, dat is fantastisch als dat zo is voor Oekraïne. Want Oekraïne zegt, we hebben 200.000 artilleriestuks per maand nodig. Dus met 800.000 zou je 3 à 4 maanden overweg kunnen.
Ja, precies.
Maar... de Tsjechen zeggen, ja, we willen wel dat andere landen meebetalen. Nou, Canada, daar is Canada, leuk voor ze. Die hebben gezegd, wij willen wel een tikkie van jullie... en we betalen wel een deel van die munitie die jullie hebben gevonden. Alleen, het komt uit zowel NAVO-landen als niet-NAVO-landen. Dus die Petr Pavel is echt de hele wereld overgegaan... om munitie voor Oekraïne te vergaren. Maar als dat uit andere landen komt, bijvoorbeeld overzees... dan moet dat eerst weer verscheept worden naar Europa... en dan pas naar Oekraïne. En we hebben in Europa te maken met aanbestedingsregels... en noem noem maar op. Dus dan vraag ik me af of het een kwestie van een paar weken of een paar maanden is. Ja, en dan word je weer pessimistisch.
Ja,
want ze hebben het zo snel mogelijk nodig, zeker deze winter.
Ja, duidelijk. Gert-Jan, nog eventjes naar het diplomatieke. Want morgen komt er deze maand nog een ontmoeting tussen Zelensky en Erdogan, president van Turkije. Wat maakt dat interessant om te volgen?
Nou, er is een top volgende week in Tirana. En Edi Rama van Albanië die heeft erop gehint dat Erdogan gaat komen. Daar hintte die op met Erdogan in een zaal. Dus ja. Het ziet er wel goed uit. We weten dat Turkije een sleutelrol speelt. Dat Turkije naast Rusland en Oekraïne het grootste land aan de Zwarte Zee is. Dat ze een rol spelen in de scheepvaart, in de handel. Turkije zit in de NAVO. Aan de andere kant doen ze ook nog steeds handel drijven met Rusland. Ja. En we weten dat Erdogan ook een belangrijke speler is op het gebied van voedsel en ook dat Turkije aan tafel zit bij de Oekraïnse vredesformule. Dus de vrede op Oekraïnse voorwaarden. Dus als er één land is en één leider die het met beide partijen redelijk kan vinden, ja, dan is het toch Erdogan.
Ja, precies. We gaan nog even naar de oorlog in Gaza, mannen. Ten slotte, Bernard, de hele wereld wil toewerken aan een twee-staten-oplossing. De Knesset is heel duidelijk geweest. Erkenning van de Palestijnse staat gaat niet gesteund worden en er wordt nu wel gesproken over een mogelijke gijzelaarsruil, een op handen zijn, het staakt het vuren.
Ja.
Kunnen we dat beide duiden?
Ja, dat kunnen we beide duiden. Ja, dat laatste dat komt van Gantz, de voormalige opperbevelhebber en minister van Defensie die in dat oorlogskabinet zit. Hè, minister zonder portefeuille heet dat dan. En die zegt, ik zie wel enig licht in de tunnel, om een rare beeldspraak te gebruiken bij Gaza, om met die gijzelaars toch wat succes te halen. Dat zou geweldig zijn, omdat dat dan kan leiden tot een wapenstilstand. Dat is de volgorde die de Israëliërs zien in het conflict. Hè. De Gazanen draait steeds om, of Hamas. Die zegt, nee, eerst een wapenstilstand en dan komen die gijzelaars wel. Mm-hmm. Maar volgens Gantz beweegt het in de richting die de westerse landen en ook Qatar en Egypte steeds maar proberen uit te onderhandelen. Dat is goed nieuws. Ja. Het verhaal over de erkenning van Palestina, eerlijk gezegd, dat is een krankzinnig verhaal. Mm-hmm. Er zijn landen, bijvoorbeeld Amerika, maar ook Engeland, die zeggen, het is misschien een goed idee om te komen tot erkenning van Palestina. Dat kan niet zomaar, want ja, onder wiens leiding staat Palestina. En hoe zit het dan met die twee delen, Gaza en de Westbank, die bij elkaar horen. Ja. Dus er moet nog heel veel werk voor worden gebeuren. En nu heeft Netanyahu een motie aan zijn eigen parlement voorgesteld dat een eenzijdige uitroeping van Palestina, dat Israël dat niet steunt. Ik vond het mooiste commentaar eigenlijk van de oppositieleider Lapid. Uh-huh. Die zei, daar zijn we het natuurlijk allemaal mee eens. Dus je dwingt me om hier voor te stemmen. Ja. Maar dit is gewoon een truc. Je bent ons aan het framen. Want het speelt helemaal niet op deze manier en op dit moment. We hebben het op dit moment over andere dingen. En het idee over die twee staten op Palestina, dat is voor de nabije toekomst als dit conflict is afgewikkeld.
Precies,
dus hij heeft het parlement gedwongen om ja te zeggen. Want iedereen is het wel eens met de stelling. Alleen het was een truc, zegt Lapid. En ik geloof dat hij gelijk heeft.